Goedenavond, middelharnis. Dank u. Ik kijk met vreugde terug op een fijne dienst een aantal maanden geleden. Toen ik hier stond en u daar zat. En ik hoop dat u dit ook doet. Ik ben blij om terug te zijn en dat we met elkaar dit weekend mogen gaan beleven. Ik kwam hier binnen en ik was de eerste, geloof ik, vanavond die hier was. En langzaam druppelde u binnen. En ik zei net tegen mijn broeder daar, valt het u op dat de eerste rij altijd leeg blijft? Ja, jullie zitten daar nu, maar de waal is nu leeg. Valt het u wel eens op dat de eerste rij altijd, de achterste rij is meestal vol, maar de eerste rij is meestal leeg. Kent u dat? Ja. Het doet me denken, aan een verhaal van een dominee, die had twee problemen in zijn kerk. Dat is niet zoveel dus, waren er maar twee. Slechte gemeente, ja. En het eerste probleem was inderdaad dat de eerste rij altijd leeg bleef. En het tweede probleem is dat iedereen wegging, ook al was hij niet klaar met zijn preek om 12 uur. Precies om 12 uur ging iedereen naar huis. Toen dacht hij, hoe los ik deze twee problemen op? En hij kon niets anders verzinnen dan de kerk te verbouwen. Het heeft wat centjes gekost, maar uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En toen het klaar was na een paar maanden, kwam iedereen weer binnen in het oude gebouw en ging naar gewoonte op de achterste rijen zitten. Wat ze niet wisten, is dat de dominee hier een knopje had ingebouwd. En dat als hij daarop duwde, kwamen alle rijen automatisch naar voren. En verdwenen de eerste rijen in de grond. Dus plotseling zat iedereen vooraan. Wat hij niet wist, dat iemand anders achterin een knopje had ingebouwd, waar hij precies om 12 uur op drukt en de hele preekstoel in het... Dat zal vanavond niet gebeuren. Oké. Nee, ik heb gecheckt, er zijn geen knopjes. Fijn, mensen. Goed zo. Het is altijd leuk om met een grap te beginnen. Hè? Maar we gaan nadenken over het fantastische thema dierbaar en dienstbaar en discipel zijn dit weekend. Wel, ik ben er al een tijdje mee bezig en ik hoop, als u tijdens de eerste 5 minuten van mijn boodschap denkt, waar gaat u het nu over hebben? Dan zou ik zeggen, maak u zich geen zorgen, we komen echt uit bij het thema wat u mij heeft opgegeven. Dat komt allemaal goed. Oké. Wel mensen, er is eigenlijk geen enkele wetenschapper of historicus in deze wereld die ons kan vertellen waarom wij hier zijn. Wat dit leven voor zin heeft, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en waarom we hier zijn. Daar komt niemand achter, behalve als natuurlijk God openbaart van bovenaf waarom we hier zijn. Als er informatie van buitenaf komt. Maar een wetenschapper, hoe knap ook, heeft gewoon te weinig data, te weinig informatie om daar een zinnig antwoord op te kunnen geven. Alleen maar als de Heere God laat zien wat zijn plannen zijn en waarom hij dit alles geschapen heeft, u en mij en de hele wereld waarop we bestaan, dan pas komen we erachter. Er zijn dus wetenschappers die erachter zijn gekomen, maar dat komt omdat ze de Heer kennen, dat ze christenen zijn geworden. En de Bijbel hebben opengedaan. Het is nodig dat de Heer laat zien wat zijn doel eigenlijk is. En dat is iets fantastisch als je daarachter komt, wat Gods doel eigenlijk is, Gods eeuwige plan. En dat zijn we eigenlijk een beetje kwijt, misschien wel helemaal kwijt. We zeggen altijd, God heeft een plan met mijn leven. Wel, God had voordat u bestond al een geweldig groot plan. Een eeuwig plan. Een plan wat al bestond van voor de schepping. In de Efezebrief staat het zo, 3 woordjes in wat ouder Nederlands. Ik heb de herziende Statenvertaling, daar staat dat God had een eeuwig voornemen. Een eeuwig plan, of in de nieuwe Bijbelvertaling staat het eeuwenoude plan van God. En daar moet u en ik achter komen wat dat plan is. Niet voor uw persoonlijk leven, maar wat Gods algemene grote plan is, waarin wij mogen meewerken en een deel van zijn. Als we daar niet achter komen, dan lopen we een beetje rond en weten we eigenlijk nog niet waarom we hier zijn. Maar als u het gaat ontdekken, dan gaat u iets fantastisch ontdekken. Dat is eigenlijk de kernboodschap van de hele Bijbel. De hele reden van de schepping is dat. En daar moeten wij achter komen. En God heeft dat ons geopenbaard, wat zijn plan is. En dat is zo goed. De enige reden waarom we hier zijn en alles wat we om ons heen zien, de hele wereld en het heelal, bestaat. En dat is ook de reden waarom u nog hier bent. U zou kunnen zeggen, nou ik ben gered, waarom ben ik hier nog? Ik kan net zo goed vanavond naar de hemel gaan. Maar het is niet zo, want God heeft een veel groter plan dan alleen maar u in de hemel te hebben straks. En wij zijn ook als evangelische mensen vaak niet meer op de hoogte van dat grote eeuwige plan van God. En ik ga dat u niet openbaren, want wie ben ik? Ik kan het alleen maar voorlezen uit de Bijbel, om dat te gaan ontdekken. Als je christenen vraagt, wat is Gods eeuwige plan? Wat is dat al oude, eeuwenoude plan? Dan zeggen ze vaak, wel een betere wereld. Of ze zeggen, evangelisatie. Het redden van verloren mensen. Het redden van verloren zielen. Dat is Gods grote plan. Of discipelschap, dat is Gods grote plan. Of ze zeggen kennis of groei, al die dingen. Wel, ik moet u teleurstellen, dat is niet Gods grote plan. Waarom niet? Waarom niet? Al die dingen zijn goed en er is niets fout met een betere wereld of evangelisatie of groei of kennis en al die dingen is allemaal goed. Discipelschap. Maar al die dingen die ik hier genoemd heb, waren niet nodig voor de zondeval. Niets van dat alles. Er was geen evangelisatie nodig. Er was geen betere wereld nodig. Het was de beste wereld die er was. Er was geen groei nodig, geen kennis. Alles was daar in volmaakte vorm. Dus dat was allemaal niet nodig. Dat kan dus niet Gods grote plan zijn van voor de schepping. Want de Bijbel begint niet in Genesis 3. Het begint in Genesis 1. En in die eerste twee hoofdstukken gaan we iets proeven wat Gods grote plan was. Wat we nu kwijt zijn, want we leven allemaal na de zondeval. En we zijn iets kwijtgeraakt. Daar moeten we met elkaar achter komen. Voor de val was er geen betere wereld, evangelisatie of al die andere dingen nodig. Er was niemand verloren, dus we hoefden niet te gaan evangeliseren. Wat we morgen wel gaan doen, want het is vandaag nodig. Maar toen was dat niet nodig. Gods eeuwige plan was iets wat voor de schepping bestond. Wat in hem was. Zijn grote verlangen, zijn grote doel was dat. Zijn plan, dat bestond al. En we vinden daar een beetje van terug in Genesis 1 en 2. En u kent die hoofdstukken, ik ga u die niet voorlezen. Maar daar komen we in een wereld terecht voor de zondeval, na de schepping, waar we allerlei dingen vinden, die we vandaag kwijt zijn. Maar mensen, laat me u bemoedigen, die komen allemaal weer terug. In de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Als God in Openbaringen hoofdstuk 20, twee hoofdstukken voor het einde, de zaak weer helemaal omdraait. De zondeval totaal weghaalt en alle gevolgen daarvan. Dan komen we eigenlijk terug in de toekomst, komen we terug waar we vandaan komen. Wat Gods eerste plan was van voor de zondeval. De Bijbel zit symmetrisch in elkaar, kun je zeggen. Twee hoofdstukken daar, twee hoofdstukken daar. Zo was het bedoeld, we zijn het kwijt vandaag door al die verkeerde dingen. En vandaag is er evangelisatie nodig en al die andere dingen. Maar straks komen we weer gewoon terug in dezelfde tuin waar God begonnen is. Is dat niet fantastisch mooi? En er blijft de vraag vandaag, wat is Gods grote plan dan nu? Heeft hij dan ook een plan? Zeker, zeker. Romein hoofdstuk 11 zegt dat God alle dingen heeft gemaakt, door hem, voor hem en tot hem. U en ik, wij bestaan hier, dit gebouw, alles bestaat door hem, voor hem en tot hem. Dat is niet voor u. Misschien wat teleurstellend, ja. Maar de Heer is er niet voor u, u bent er voor hem, zegt de Bijbel. Dat is anders. En dat is veel beter eigenlijk. Dat is veel beter dan iemand die zomaar voor ons achter ons aanloopt en onze gebeden moet verhoren. Hij heeft een veel groter plan dan dat. En het is fantastisch om dat te ontdekken. Zijn Gods eeuwige voornemen was iets voor hem en door hem. En hij heeft dat geschapen voor zichzelf. En dat is prachtig. En wij zijn hier op deze wereld om dat plan te ontdekken. Als je wederom geboren bent, dan ben je in staat door de Gods geest en door een open Bijbel. En door contact met hem om dat plan te gaan ontdekken. En dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. God wil het graag laten zien. Dus graag wil hij dat laten zien. Maar hij noemt het een geheim. Een geheimenis. Als je de Efezebrief doorleest, dan noemt hij dat een geheimenis. Paulus zegt dus een groot geheim. Maar nu heeft hij dat geopenbaard. Nu komt dat naar buiten. In het Oude Testament was het niet bekend. De profeten en al die anderen daar, die zochten ernaar. Om iets te mogen begrijpen van dat grote plan. Ze voelden aan dat er zo'n plan moet zijn, maar ze wisten niet wat. Maar het Nieuwe Testament zegt, nu is het aan ons geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En u vindt dat terug in de Efeze en de Colossense brief, waar Paulus daarover schrijft. Gods eeuwige plan, Gods grote doel. En mensen, heb ik u al nieuwsgierig gemaakt genoeg? Ja? Wat het grote. Ik ga het nu zeggen wat het is. Is dat niet spannend? Wel, u weet het allemaal. Als we de Heer kennen, dan moeten we het eigenlijk weten. Gods grote plan van voor de schepping, voordat de tijd begon, is het scheppen van een bruid voor zijn eigen zoon. Een bruid voor zijn zoon. Dat wilde hij. Een plaats ook waar hij zou kunnen verblijven, te midden van zijn schepping. Een huis, een familie, een gezin. Allemaal beelden die de Efezebrief zegt. Maar laten we even ons concentreren op de bruid. Want we hebben het vandaag over dierbaar zijn. En God heeft niets dierbaarders dan zijn de bruid voor de Heer Jezus. En dat is iets geweldigs. God is niet de uitvinder van de romantiek en de liefde. Wij hebben dat ontdekt, naarmate we ouder worden, dat dat bestaat en hoe dat allemaal werkt. Maar God heeft dat nooit uitgevonden. Hij is zo. Hij is zo. Hij is liefde. Hij heeft er niets van uitgevonden. Hij is daar nooit aan begonnen. Hij heeft geen boekjes gelezen over hoe je lief moet hebben, wat wij moeten doen. Ja, ik was van de week 23 jaar getrouwd. Ik lees nog boeken erover hoe het moet. Ik snap er nog niks van, zegt mijn vrouw. Beetje. Ja, het begint. Ja, nog 2 jaar, 25 jaar, dan moet ik het kennen. Ja. Wij moeten het allemaal leren, maar God hoeft het allemaal niet te leren. God hoeft dat niet. Hij is liefde. Hij is niet de uitvinder. Hij is de romantiek. Hij is de liefde. Hij is dat allemaal zelf. En God zegt, ik hou van een bruid. Dat is het mooiste wat er is. Een bruid, liefde, een huwelijk, romantiek. Dat heeft God bedacht voor ons. En hij zegt, u en ik, wij zijn die bruid van de Heer Jezus. En ik kon niks beters verzinnen vanavond dan bij het thema dierbaar, dat is te zeggen vanavond. Wist je dat? God kijkt uit de hemel vandaag en hij ziet een prachtige bruid in middelharnis zitten. En hij denkt, wauw, denkt hij. Dat is mijn bruid. Van mijn zoon. En straks komt de bruiloft. We zijn nog niet getrouwd. Die komt nog. We zijn verloofd, zou je kunnen zeggen. Ja? We hebben verkering. Maar straks komt de grote bruiloft. Laat me u Efeze hoofdstuk 5 eens voorlezen. Een paar versjes daaruit. Efeze hoofdstuk 5. En u kent het allemaal, als u christelijke huwelijken heeft meegemaakt, is hier waarschijnlijk over gepreekt. En dat is goed, maar eigenlijk gaat het ergens anders over. Ik lees u een paar versen voor, vanaf vers 25 tot en met 31. Efeze hoofdstuk 5. U kent het allemaal, mannen, staat er, mannen. Ja, luister alle mannen. Heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft, voor haar, hoort u dat? Voor haar, zijn bruid, niet in hem, zijn haar, heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en hij koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn vlees en van zijn gebeente. Doen die woorden weer ergens aan denken? Vlees van zijn, ik ga het zo meteen over hebben, fantastisch. Daarom zal een man zijn vrouw en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis, hier heb je het woord, zegt Paulus, dit geheimenis, dit verborgen iets, is groot, heel groot. Maar ik spreek, zegt Paulus, spreek met oog op Christus en de gemeente. Het gaat niet in de eerste plaats over man en vrouw in het huwelijk. Hoewel dat zo dichtbij is dat, dat Paulus dat als een prachtig voorbeeld neemt. Maar hij zegt, eigenlijk heb ik het hier over de Heer Jezus en zijn bruid. Christus en zijn gemeente. Daar gaat de Efezebrief over. Dat is het grote geheimenis van God van voor de schepping. Van voor de schepping. Ik wil een bruid voor mijn zoon. En straks een bruiloft. Die gaan we allemaal meemaken straks. Prachtig. Ik sprak 2 weken geleden op een bruiloft van een vriend van mij in België. En er waren een heleboel Italiaanse familieleden. Die waren nog nooit in de evangelische kerk geweest. Nog nooit. En s'avonds op het feest. Ik had namelijk gezegd tijdens de preek. Ik had gezegd van Fijn dat we allemaal uitgenodigd zijn voor jullie bruiloft. En straks een mooi feest hebben vanavond en een lekker eten straks. Geweldig dat we die uitnodiging gekregen hebben. Maar het is veel belangrijker, heb ik gezegd, dat u een andere uitnodiging bij u heeft voor de grote bruiloft straks. Lieve mensen, s'avonds op het feest. Meisje van 8 of 9 jaar was naar haar Italiaanse mama en papa gegaan. En die had gezegd, ik wil zo'n uitnodiging.
Wauw.
Die dacht dat ik ze bij had. Ja. Ik wil zo'n fantastisch toch? Word als de kinderen, zegt de Bijbel. Word als de kinderen. Dat is Gods grote verlangen. De bruiloft straks. Hier is een huwelijk en dat gaat allemaal voorbij. Maar dat stopt nooit. God zegt, dat ben ik. En dat gaat over de bruid die wij zijn als gemeente met de Heer Jezus. Nou, voelt u zich al dierbaar? Hij kijkt er vooruit. Er wordt alles voor in gereedheid gemaakt dat die bruiloft straks kan plaatsvinden. Met de meest dierbare wat God kan verzinnen zijn wij als zijn bruid van de Heer Jezus. Dit is fantastisch. Nu, om dit te begrijpen moet u even met me meegaan terug naar Genesis 1. Naar Genesis 1 en 2. Nu, u hoeft niet op te slaan. U kent het verhaal vanuit de zondagschool nog. Hè? Maar misschien op een andere manier vanavond. Daar hebben we de eerste man, de eerste Adam. Wordt daar hij genoemd, toch? De eerste Adam. En alles was goed in de schepping, behalve één ding was niet goed, ontdekte Adam. Ik ben alleen. Dat is niet goed. Het is niet goed dat de mens alleen is, dat Adam alleen is. En God zegt, daar ga ik iets aan doen. En u weet wat er gebeurd is. Adam viel alleen die avond in zijn tweepersoonsbed. In een diepe slaap. In een diepe, hele diepe slaap. En tijdens de nacht, zo stel ik me dat voor, heeft God een van zijn ribben genomen. Tel ze maar na, mannen. U mist er een. Ja, zit naast u nu. Die heeft hij genomen. Heeft daar Eva uitgebouwd. En toen, dat is ongelooflijk. Uit de zijde van Adam is zij gebouwd. En toen Adam 's ochtends wakker werd. In zijn tweepersoonsbed. Toen dacht hij. Wat ligt er nu in mijn bed? Wat ligt er nu? Dit is de allermooiste vrouw ooit. Dat moet Eva zijn geweest, van voor de zondeval. Sorry dames, maar zij was de mooiste. Absoluut. Adam moet heeft gedacht, wat is dit? Wat is dit? Dit is ongelooflijk. Hij zei het ook, dit is eindelijk vlees van mijn vlees. En gebeente van mijn gebeente. Dit was het enige echtpaar ooit met hetzelfde DNA. Dat kunt u niet zeggen. Ik en mijn vrouw ook niet, gelukkig maar. Dan waren de dingen fout gegaan, toch? Ja. Maar dit was het enige echtpaar met hetzelfde DNA. Eva is gebouwd uit haar echtgenoot. Wauw. En dat is een prachtige vrouw, zonder enige gebrek. We kunnen ons waarschijnlijk helemaal niet meer voorstellen. Maar dat was de first lady. Dat was de first lady. Ja? Dat kan mevrouw Obama ook wel denken, maar die moet binnenkort naar huis. Dus dat heeft geen zin. Dit is de first lady ooit. Veel mooier dan welke vrouw vandaag ook. En Adam moet gezegd hebben, ik weet niet wat ik moet zeggen. Die heeft met zijn mond vol tanden gestaan, de volgende morgen. Eeuwen later, komt de tweede Adam. Nu wordt het spannend, let op. Komt de tweede Adam, de Heer Jezus. En hoewel God niet alleen is, want hij is de drie-eenheid, hij is nooit alleen. Was zijn grote doel toch, dat is een mysterie voor ons, om zichzelf uit te breiden. Als je gaat trouwen, heb je het doel om jezelf uit te breiden. 1 wordt 2, 2 worden 1, uiteindelijk komen er misschien wel meer uit voort. De kinderen. En God had datzelfde verlangen. Hij zegt, ik heb mijn zoon, maar hij heeft nog geen bruid. Ik ga die bruid scheppen. En 2000 jaar geleden kwam de grote tweede Adam, toen het donker werd, in een diepe slaap op het kruis. En een Romeinse soldaat prikte door zijn zij met zijn speer, om te kijken of hij al overleden was. En er kwam water en bloed uit. En 3 dagen later stond de tweede Adam op. Nog alleen. Maar uiteindelijk is uit die zijde, ik denk dat we dat zo mogen zien, uit zijn zijde is de tweede Eva geboren. En dat bent u en ik. Zijn wij niet dierbaar? Wauw. Bij u heeft dus daarom hetzelfde DNA als de Heer Jezus. Tja, daar moet je even over nadenken. We zijn niet zijn vriendjes. We zijn één met hem. Zoals Eva uit Adam voortkwam, zo komt de gemeente, de wedergeboren mensen, geboren uit God, zegt hij. Uit God geboren, net als Eva. Uit zijn zij. En hier zit u. Daar bent u. Nou, ik kan niet beter zeggen. Als ik over het themaatje dierbaar moet spreken. En de Heer Jezus werd wakker, om het zo te zeggen. En die heeft gezegd, wauw. Eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Hier is mijn bruid. Wat is ze mooi. U bent de mooiste vrouw die er is. Mannen. Allemaal. Wij zijn de mooiste vrouw die er is in Gods ogen. En de Heer Jezus heeft gedacht, wat is dit vraag? Dit is mijn first lady. Denk nooit min over de gemeente. Ook al gaat het allemaal niet goed, dat weet ik ook wel. Maakt niks uit eigenlijk, mensen. Het zijn allemaal kleine probleempjes. Want wij blijven, hoe het ook gaat met u, de first lady van de Heer Jezus. En straks komt hij terug en dan zegt hij, kom mijn bruid ophalen. En dan gaan we naar het bruiloftsfeest. Dan gaan we eten en de tafels worden al klaargezet. Dit is eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Hetzelfde DNA als de Heer Jezus. En zoals Adam waarschijnlijk, absoluut zeker, hopeloos verliefd moet zijn geweest op Eva. Tot over zijn oren, zo is de Heer Jezus hopeloos verliefd op u en mij. Zoveel dat hij zijn leven daarvoor gaf. Nou, ik weet niet of u weet wat verliefdheid is, maar dat is ongelooflijk sterk. Hè? Weet u het nog? Nog niet? Ik weet het niet. Dat is ongelooflijk. En de Heer Jezus zegt, zo voel ik over u. Hopeloos verliefd. Hij kan zijn ogen niet van zijn bruid afhouden. Wij zijn de bruid van de tweede Adam. Voortgekomen en geboren uit hem. Dit is Gods grote plan. De bruid. U bent de vervulling. Ik ben de vervulling. We samen zijn de vervulling van dat grote plan. En die is er vandaag. En de enige reden waarom deze hele wereld in dit hele heelal nog voortbestaat, bent u en ik. De bruid van Jezus. En als de bruid straks er niet meer is omdat ze bij hem is, dan heeft deze hele schepping geen enkele reden meer om voort te bestaan. Want God zegt, mijn doel is vervuld. Ik heb mijn doel gehaald. Het is klaar. Nu nog niet. Waarom niet? De bruid is nog niet klaar voor de bruiloft. Het gaat nog even duren. Haar haar zit nog niet goed. De nageltjes zijn nog niet gelakt. De jurk zit nog een paar kreukeltjes in. Ja? Het moet allemaal nog gestreken worden. De bruid is nog niet klaar voor de bruiloft. U weet waar ik het over heb. En toch zegt God, oh, ze ziet er nog niet uit. Maar ze is nog steeds de mooiste vrouw. Vergeet die nageltjes maar. En die lakschoentjes en dat haar. Dat komt allemaal wel goed. Daar werkt hij aan vandaag. In u en mij. Elke dag werkt hij daaraan. Om zijn bruid straks zonder smet en rimpel voor zich te stellen. De meest dierbare die hij zich kan voorstellen. Wij zijn de meest dierbare in zijn ogen. Mag ik sluiten met een hoofdstukje te lezen uit het boek Hooglied. Welk ander boek zou ik nu kunnen pakken? Hè? Uit het boek Hooglied. Daar hebben we het nog een veel betere woorden dan ik het ooit kan voorlezen. Hooglied hoofdstuk 2. Want ik geloof dat Gods plan zich langzaam heeft ontwikkeld, langzaam heeft geopenbaard in de Bijbel. En dat we hier ook in die oude taal van Salomo al iets lezen van de Heer Jezus en zijn gemeente. Dus dit gaat over u. Hooglied 2 gaat over u. Ja, luister, want het is voor u. Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen, zegt de Heer Jezus. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste tussen de jonge mannen, zegt de bruid. En ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis. En de liefde van zijn banier is over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken, Verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en mijn rechter mij omhelzen. Maar ik bezweer u, dochters van Sion, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. En dan zegt de bruidegom, de stem van mijn liefste. Zie, of de bruid zegt dat, zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters en speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn vruchten voort en de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, o kom, mijn allermooiste, mijn duif in de kloven... van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, en laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet, en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronden richten, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefste, is het mooiste vers uit het hoofdstuk, mijn liefste is van mij, en ik ben van hem. Die de kudde wijdt tussen de lelies, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van Bether. Amen. Amen. Morgen vroeg hebben we het andere thema, dienstbaar zijn. Dat komt al voort, het is al vanavond heel duidelijk al gezegd. Ik was even bang dat jij de preek had, maar nee. Maar morgen gaan we hierop door, mensen. Dus ga straks slapen met deze ene gedachte. Gods grote plan is zijn bruid. En hebben het u en ik uit hem geboren. Hij kan zich niemand voorstellen die mooier is in zijn ogen dan u en ik. Als gemeente. Als hele groep. De grote, grote bruid. Die veel groter is dan wat hier vanavond zit. Veel groter in de hele wereld dan met u. En God zegt, je bent me zo dierbaar. En als dat zo is, wil je mij dienen. En daar gaan we het morgen vroeg over hebben. Zullen we samen de Heer danken voor deze dingen. Vader in de hemel. Het is te groot voor ons verstand, Heer. Dat u ons als een bruid gekocht heeft en betaald op het kruis van Golgotha. Dat u bent opgestaan. En dat wij uiteindelijk daarom uit u geboren konden worden. Dank u, Heer, dat dat gebeurd is. Dank u, Heer, dat het niet meer veraf is, maar dat het zo is, dat we uw bruid zijn, samen met al die miljoenen kinderen van u in de hele wereld. Heer, het wordt een enorm feest straks. En we weten dat u de tafels klaarzet, Heer, dat u de wijn klaarzet, dat u ons in het wijnhuis zal leiden en dat u met grote verrukking naar ons zal kijken. Heer, we danken u dat u ons zo dierbaar vindt, dat u uw leven daarvoor heeft overgehad, voor haar. Voor ons. Heer Jezus, wij willen vergeving vragen als we denken dat uw liefde voorwaardelijk is. Dat we uw liefde elk uur van de dag weer moeten verdienen door het goed te doen. Wilt u ons dat vergeven, Heer, want het is niet zo. U hield van ons voordat wij geboren werden. En wat we ook gedaan hebben, u houdt nog steeds van ons. Het bewijs is het kruis. We willen u daar hartelijk voor danken. Dat we in alle rust kunnen gaan slapen straks. En morgen kunnen wakker worden. Eigenlijk met dezelfde verbazing als Adam moet gehad hebben. Als de Heer Jezus gehad heeft. Die het kruis toch wilde. Omdat hij de vrucht zag achter het kruis. Zijn bruid. Heer, we danken u dat we onszelf zo mogen noemen. Zonder enige vorm van hoogmoed. Maar dat we weten, Heer, we zijn van u. Mijn liefste is van mij. En hij is, en ik ben van hem. Heer, dank u voor dat vers. Dank u voor de Heer Jezus, onze bruidegom. Amen.